vandaag praat Jessica met...
Vandaag hebben we het over aan het roer staan van je leven. En over geluk halen uit niemand minder dan jezelf. En dit heeft volgens vrouwencoach Loetje Steenhuizen-Pieters alles te maken met het hebben van een gezonde relatie met jezelf. En verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven. En zij spreekt uit ervaring, want dit proces is zij ook zelf aangegaan. Haar slachtofferrol is, zo zegt ze zelf, lang bij haar blijven hangen, waardoor ze niet voor zichzelf opkwam. Maar ze gooide het roer om. Sterker nog, ze ging eindelijk echt zelf aan het roer staan. Want Loet vindt dat je van de shit uit je verleden mes kunt maken voor je toekomst. En dan denk ik, hoe doe je dat dan? Hoe maak je dan van die shit mest? En hoe haal je het geluk uit jezelf? En wat heeft dat te maken met het omturnen van zoiets als eenzaamheid, pieker en stress? En met dat je rechtkomen en krijgen wat je wilt? En daarbij gaan we het zelfs hebben over klagen. Zo lekker ongegeneerd klagen zelfs. Want volgens Loet is dit heel belangrijk. Je maakt er haar zelfs blij mee. Loet, welkom.
Fijn dat je er bent. Ja, ik moet er zelf om lachen.
Ja, ik ben daar natuurlijk wel heel benieuwd naar. Maar laten we daar nog eens even lekker mee wachten. Mensen spanning houden en straks op terugkomen. Goed?
Is goed, ja.
Hey, jij coacht vrouwen. Waarom vrouwen?
Ja, dat is een goede vraag. Omdat ik me daar comfortabel bij voel. En omdat er heel veel thema's zijn die specifiek bij vrouwen spelen. Zoals schaamte, schuldgevoel. Natuurlijk hebben mannen daar ook wel last van. Maar vrouwen, naar mijn idee, veel makkelijker of veel meer. En die vrouwenthema's, dat was eigenlijk een stuk van mijn eigen onderzoek. Van, goh, ik heb zo lang in de wilskracht gezeten. Eigenlijk in een stukje mannelijke energie. En dat zorgt voor uitputting. En hoe kom ik nou toch meer bij mijn vrouw zijn? Want dat is je ware kern. En als je vanuit je ware kern kan leven, dan gaat alles toch een stuk moeitelozer. Mm-hmm. Dus het was vanuit een eigen interesse. En toen ben ik een praktijk begonnen. En al snel dacht ik, ja, dan wil ik me ook op vrouwen gaan richten. Omdat het ook specifieke problemen met zich mee kan brengen.
Ja. We komen straks nog even terug op je eigen proces. En jij helpt mensen dus ook met jouw praktijk in tot hun recht te komen. Komen mensen nu niet tot hun recht dan?
Oh, ik denk dat heel veel mensen wel tot hun recht komen, maar die hebben mij waarschijnlijk niet nodig.
Nee, wanneer hebben mensen jou nodig?
Nou, als ze vastlopen, als ze het gevoel hebben dat ze stilstaan, niet vooruitkomen in hun leven. Als ze zich ongelukkig voelen en het gevoel hebben dat ze eigenlijk geen keuze meer hebben. Dan komen ze vaak bij mij. En ze willen wel wat anders. En weten niet hoe.
Mm-hmm. Merk je dan nu bijvoorbeeld met de coronacrisis dat dat erger is?
Nee. De mensen die ik krijg hebben niet specifiek last van coronacrisis. Ik denk wel dat het erger is door coronacrisis. Ik denk dat er heel veel mensen steeds meer in de problemen komen. Dat is niet het eerste wat bij mij in de praktijk naar boven komt. Hoewel natuurlijk het thuiszitten voor een aantal mensen echt heel lastig is. Mm-hmm. Met z'n allen thuis zitten. Mm-hmm. En veel thuis werken. Dus het legt wel degelijk iets bloot. Dat geloof ik zeker.
Ja. En de weg die jij met mensen gaat, is toch ook wel dat je mensen helpt om meer hun gevoel en behoefte te leren herkennen en verwoorden. Maar hoe leer je dat te herkennen dan? Want heel veel mensen zitten heel erg in hun hoofd, zijn helemaal niet in contact met hun gevoel.
Nee, en wat ik doe is een lichaamsgerichte behandeling, waardoor je mensen meeneemt. Je hebt een uiterlijk lichaam, hè, wat we allemaal kunnen zien, maar je hebt ook een innerlijk lichaam. En dat innerlijke landschap eigenlijk, dat ga ik met die mensen verkennen. En dan maak je contact met je gevoel.
Innerlijk landschap, dat kan misschien voor sommige mensen klinken van, huh? Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is eigenlijk het gevoel. Je kunt in je lichaam heb je allerlei lichaamssensaties. Hè, als je schrikt, dan bijvoorbeeld gaat het bruisen in je borst. Als je iets spannend vindt, heb je kramp in je buik. En al die sensaties, die kun je opzoeken in je lichaam. En oude emoties die je bijvoorbeeld niet verwerkt hebt, dat heeft Candace Peirce, die heeft dat ook helemaal uitgezocht, die liggen nog opgeslagen in je lichaam. En daar kun je dus naar terug om die die energie eigenlijk weer los te gaan maken. Maar daarvoor moet je wel kunnen voelen. Ja. En voor voelen moet je in ontspanning kunnen komen. Dus uiteindelijk begint het bij in ontspanning zijn. En dan je lichaam ingaan om te voelen wat daar nog is. En dat lijkt als een soort landschap waar je kan reizen.
Ja. Nou ben je dit proces zelf ook aangegaan. Jouw leven liep niet helemaal zoals jij wilde. Wat was er aan de hand?
Ik ben lang getrouwd geweest. En in dat huwelijk heb ik vooral mijn partner centraal gesteld. Hè. Ik dacht, als hij maar kan doen wat hij wil... En als hij maar niet ongelukkig op de bank komt te zitten... Dan is het goed. Maar dat bleek toch niet helemaal goed. Want daarmee heb ik mijn eigen behoefte eigenlijk zo aan de kant gezet... dat ik op een gegeven moment zelf ongelukkig was. En totdat ik op een moment kwam dat ik het gevoel had... dat er echt een enorme machteloosheid was. En ik dacht, hier kom ik niet mee vooruit. Dus eigenlijk zelf volledig vastliep. En op het moment dat het belangrijkste uitzicht voor mij eigenlijk verdween... en dat was... een toekomstdroom om in Schorel, Groet, te gaan wonen. Bleek dat dat geen gezamenlijke droom was, maar dat dat alleen mijn droom was. Toen was het voor mij tijd om een knoop door te hakken en die droom waar te maken. Dus ik ben toen gescheiden en naar Groet, Schorel verhuisd.
Ja, dus aan het roer van je leven gaan staan.
Ja, en thuisgekomen eigenlijk. En thuisgekomen in de omgeving. Hè. Ja. Guus Meeuwis was toen niet meer nodig. Of in ieder geval was niet meer nodig.
Het reizen minder in Schorel dan hier in
Brabant. Er vloeiden geen tranen meer als ik van Brabant naar huis reed. Ja. Maar vooral ik thuiskomen bij mezelf.
Ja. En toch gaf je aan de telefoon bij mij ook aan... en we spraken elkaar van tevoren... dat jij lang in een slachtofferrol heeft geleefd. En dat heeft te maken met jouw verleden. Ja. Wat is die link dan? Wat is er gebeurd?
Nou, ik heb vroeger als kind heb ik te maken gehad... met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En dat brengt je in een machteloosheid. En dat heeft ook heel veel schaamte en schuldgevoel. Dat was daarbij. En dat was zo groot dat ik dat met niemand durfde te delen. Dus dat is eigenlijk een soort groot geheim wat je heel lang bij je meedraagt en diep wegstopt. Want ik heb daar jaren, was ik het vergeten. Het kwam pas...
Ja, kun je zoiets vergeten?
Ja, dat kan helemaal verdwijnen. Helemaal naar de achtergrond gaan.
Ja, je hebt bij mij aangegeven, ik wil daar niet al te veel op uitdiepen. Wil je daar nog iets over kwijt of niet? Over het seksueel grensoverschrijdend gedrag?
Nou, dat eigenlijk toch grotere gevolgen heeft... dan dat ik lang heb gedacht. En dat veel langer mijn gedrag heeft bepaald... Dan dat ik in de gaten had. Dus
ja,
dat
wat
dat...
deed het dan met je? Wat voor gedraging had je daardoor?
Nou, ik denk dat een stukje bindingsangst daar bijvoorbeeld uitkomt. Het moeilijk kunnen ontspannen. Toch een vorm van stress. En niet helemaal jezelf durven zijn. Omdat je continu eigenlijk... soort van gevoel hebt dat je niet genoeg bent of in gevaar bent.
Maakt dat dan ook dat je het gewoon vergeet? Dat je het zo wegdrukt dat je simpelweg vergeet?
Ja, dat is een beschermingsmechanisme van het lijf, zeg maar, van de geest.
Ja.
Ja, dan is het te groot om aan te gaan en stop je het gewoon heel diep onder een luikje. Maar ergens gaat dat luikje een keer open.
Ja, komt dan meestal op het moment dat het net niet uitkomt.
Ja.
Of toch niet?
Ja, nee, dat is natuurlijk zo. Ja. Maar bij mij is dat wel langzamerhand is dat een soort besef geworden. En dan kun je er ook mee aan de gang. En met aan de gang bedoel ik dat je toch terug moet naar dat moment. En naar dat niet het verhaal. Het verhaal is eigenlijk ondergeschikt. Maar wel naar het gevoel wat dat allemaal heeft opgeroepen. Ja. En dan maak je eigenlijk weer een soort nieuwe onschuld aan. Of traumatiseer je, zo zou je het ook kunnen noemen.
Ja, want dan ga je weer terug naar het trauma en dan herbeleef je eigenlijk die gevoelens die er toen waren.
Ja, maar de gevoelens, maar niet het verhaal. Dus het is niet helemaal een herbeleven, maar je gaat echt in je lichaam voelen van wat de sensaties omhoog brengen. En als je daarbij kan blijven, en dan kan
maar ja, wil je daar niet liefst van wegrennen, Loes?
Ja, natuurlijk wil je daar van wegrennen. Dus dat lukt ook niet alleen. Hè, dat doe je met begeleiding. Maar ik wist wel van, ja, daar ligt zo'n... kern van hoe ik zeg maar gekomen ben tot waar ik nu ben, dat ik dat zo graag op wilde lossen, dat ik dat toch inderdaad aangegaan ben, dat proces. En dat werkt dus wel bevrijdend.
Ja, wat wil ik vragen? Wat heeft het je gebracht?
Ja,
bevrijding, maar wat betekent dat dan?
Inzicht, meer rust, meer jezelf, steeds meer jezelf durven zijn. Dus terug naar jezelf. En dat is een stukje innerlijke vrijheid.
Oké. En dan heb je ook aangegeven, je hebt lang behoefte aan erkenning gehad. Niet goed zijn zoals je bent eigenlijk, bij die ander gezocht. En doordat die ander jou het gevoel niet gaf, ben je zelf steeds harder je best gaan doen. Dat lijkt me een patroon wat waarschijnlijk al jaren in je systeem zit.
Ja.
Hoe kom je daar dan vanaf?
Met vallen en opstaan. Ja. Dat gaat niet zo. Nou, dat, soms voel ik me een soort hortende auto, zeg maar, die dan het gas heel hard induwt. En dan weer, dan denk ik, oh ja, nee, ik moet even op de rem gaan staan. Dus dat is
op de
iets...
rem gaan staan, waarmee? Wat bedoel je dan?
Nou, met dat hard je best doen. Dat is vanuit wilskracht. En ja, dat put uit. Dus het is elke keer weer terug naar, oké, dit is het niet, maar wat wil je wel?
Ja, en nou zei ik al in mijn aankondiging van dat jij zelf aangaf dat je lang in je slachtofferrol hebt gezeten, maar toch uiteindelijk aan het roer bent gaan staan. Maar slachtofferrol, hè, hoor ik je dan zo tegen mij zeggen vooraf, maar je bent toch ook slachtoffer, is toch geen rol dan?
Je bent slachtoffer geweest, maar dat hoef je niet de rest van je leven te blijven.
Dat is het verschil.
Ja.
Oké. Wat heeft jou het meest geholpen in jouw proces?
Gaan zitten, voelen. Hè? Ik bedoel, als je alleen komt te staan, dan is dat best beangstigend.
Dat bedoel je na de relatie?
Na de relatie, ja. Bijvoorbeeld. En dan gaan voelen en de angst in je lichaam daarbij blijven. En elke keer de
niet
vraag stellen.
Blijven,
niet voor wegrennen. En elke keer de vraag stellen. Oké, wat is het ergste wat me kan gebeuren? En daarna stel je me opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dan kom je erachter dat er eigenlijk niks kan gebeuren.
Dat is een mooie.
Ja.
Laten we van daaruit naar jouw liedje gaan wat je hebt aangevraagd. Madonna. Met Frozen. Waarom deze keuze?
Nou, ik zie vrouwen in de praktijk die frozen zijn. Die letterlijk versteend zijn of bevroren. En ik heb zelf ook in die situatie gezeten. Ik weet dat er een vriendin op een gegeven moment... en dat zei ze pas een jaar later. Ze zei, ja, toen ik bij jou in de keuken stond... toen keek ik bij jou in je ogen en je had gewoon een doodse blik. En ik denk dat heel veel vrouwen dat herkennen... en het is belangrijk om te weten dat er een andere mogelijkheid is. En dat je daaruit kan komen door stappen te zetten of door begeleiding te zoeken.
En dat heeft vooral te maken met het voelen waar je net over had.
En dat heeft met name te maken met het voelen, ja. You only see what
your eyes want to see. Frozen van Madonna. Eigenlijk heel toepasselijk. Loot, ja, omdat er ook delen in mensen kunnen zitten als ze dingen hebben meegemaakt, trauma hebben meegemaakt, die bevroren zitten in het lichaam. En nou, zeg jij dus voelen van je lijf, het aangaan in je lijf. Maar je zegt ook, je laat het verleden niet los, maar het verleden laat jou los.
Ja.
Wat bedoel je hiermee?
Nou, dat als je, zeg maar, dat deel wat pijn doet in je lichaam, als je dat op kan zoeken en daarbij kan blijven, dan als het ware lost het op. Dus dan laat het verleden jou los. Het is niet iets wat je uit je handen kan laten vallen. Dat verleden, dat is er nog. Maar de pijn die kan wel je lichaam verlaten.
De pijn die eigenlijk opgeslagen zit in je lijf.
Ja.
En door die te voelen, krijg je eigenlijk ruimte. Laat die los. Zo?
Ja, komt de energie, kan weer gaan stromen. Ja.
Maar betekent dan dat je nooit meer die pijn terugvoelt?
Nee, dat betekent dat niet. Maar dat het niet meer zo groot is. En dat het niet meer zo overweldigend is. En dat je nog gewoon kan blijven functioneren. Want het leven gaat met verdriet en gaat met pijn. En vallen en opstaan en met blijdschap. Dat is er allemaal. Dus dat kun je ook niet voorkomen.
En je hebt nu eenmaal iets meegemaakt. Dus dat is ook part of you. Misschien.
Ja, maar het is niet meer het hoeft niet meer zo'n grote trigger te zijn. Ja, waardoor het je uit het veld slaat.
Ja. Ja. Hey, en nou zei ik al in mijn intro, had ik het al over klagen.
Je gaat er helemaal van lachen.
Ik ga er helemaal van lachen. Ik vond het zo leuke. Jij geeft aan, we springen even van de hak op de tak, hè, van lichaam naar klagen. Jij zegt, klaagverhaal is belangrijk. En je maakt jou blij met lekker ongegeneerd klagen.
Ja.
Waarom?
Omdat het klaagverhaal legt eigenlijk, als je daar goed naar luistert en je kunt daaronder komen, dus je gaat kijken van welke behoefte en welk gevoel zit daaronder, dan legt dat direct je behoefte bloot. En,
dus
dat
onder jouw klagen?
Ja, daar zit een pijn.
Daar zit een pijn en een behoefte die je
die niet vervuld
zou willen vervullen.
Ja, precies. Ja, ja. Dus daar zit een verlangen onder. En zodra je dat verlangen helder hebt, dan kun je dus regie nemen en kun je gaan kijken of je dat verlangen kan vervullen. En anders blijft hij onbewust. En dan blijf je in je klaagverhaal hangen. En dan blijf je klagen.
Dat is niet de bedoeling.
Nee, precies.
Daar wil jij niet blij van.
Nee, daar wil ik niet blij van. Nou,
waar dan wel van? Want je hebt het over klaagzinnen en krachtzinnen. Hoe bedoel je dat dan?
Nee, krachtzinnen weet ik niet, maar klaagzinnen wel. Nou, bijvoorbeeld, ik zat vanochtend te denken van wat zou een goed voorbeeld zijn voor hier. En toen moest ik eraan denken dat ik had een hele lieve moeder. En die kwam zo af en toe bij ons op bezoek. En waar ik ontzettend veel moeite mee had, was dat ze dan haar eigen koffie meenam. En dat het allemaal een beetje op haar manier moest. En daar raakte ik echt geïrriteerd van. En toen vanochtend zat te denken van, ja, wat heeft daar nou eigenlijk gespeeld? En toen dacht ik, ja, de irritatie zat hem erin. Als ik de klaagzin zou maken, zou ik zeggen, omdat mijn moeder zich niet aanpast, irriteert ze me. En dan ligt het buiten jezelf, hè? Dan leg je de schuld ook bij haar. Maar die zin, die kun je in stukjes om gaan draaien. En dan op een gegeven moment voel je op een gegeven moment een zin die resoneert, die klopt. En bij mij was dat, omdat ik mezelf zo aanpas, irriteer ik me eigenlijk aan mezelf. En toen dacht ik, jeetje, dat zat er dus onder.
Omdat jij het uit toelaat. Zo?
Nou ja, omdat zij zich omdat zij niet aanpaste. Eigenlijk was dat dus een verlangen van mij om te stoppen met aanpassen. En dat was dus mijn klaagzin van, omdat zij zich niet aanpast, irriteer ik me. Maar uiteindelijk had ik dus een grote irritatie aan mezelf, omdat ik me aldoor maar aan het aanpassen was.
Aan?
Aan mijn omgeving, aan me.
Niet zozeer aan haar en die koffie, dat bedoel
nee,
je dan
nee,
niet?
Nee, niet aan haar en die koffie, maar wel in mijn eigen privé-situatie. En dat legt dus de pijn bloot die eronder zat, maar ook het verlangen om daarmee te stoppen.
Dus moet ik het dan eigenlijk zo zien, omdat jij jezelf dan vaker aanpast, irriteer je juist meer aan...
Ja, dan wordt dat eigenlijk dus gespiegeld.
Ja, ja.
En dat roept de irritatie op, omdat dat iets... Zij doet iets wat je zelf graag wil. Eigenlijk wil je zelf stoppen met aanpassen.
En die ruimte innemen.
Kijk, nu had
en dat noem ik dan de krachtzin, om daar even op terug te komen. Dan draai je hem dus eigenlijk om naar iets waar je zelf controle over hebt.
Precies.
Ja, ja. En hoe loopt het dan af met je moeder en die koffie?
Nou, mijn moeder is er al heel lang niet meer, helaas. Oh, en nu had ik haar graag verwelkomd met haar eigen koffie.
Ja, ja. Maar bijvoorbeeld, hoe kan het dan anders lopen? Of nou, niet als jij, anders lopen
nou ja,
hè?
Als jij dus zelf stopt met heel de tijd aanpassen, dan zul je merken dat je bijvoorbeeld niemand zo irriteert aan iemand die zich niet zo aanpast.
Of misschien je grenzen stelt.
Of je grenzen stelt.
Ja, ja. En wat zijn dan de behoeftes die er zoal onder kunnen liggen? We hebben nu eentje, maar wat zouden dan behoeftes nog meer van mensen kunnen zijn?
Nou, bijvoorbeeld...
Als ze alsmaar klagen en je denkt van, jeetje, hoe is dat maar echt klaag?
Ja, ergens
dat maakt
krijgen
het wel
ze
dat je
niet...
het anders kunt zien dan.
Ja, dat maakt zeker dat je het er anders kan zien en dat je ook andere keuzes kunt maken.
Maar ook als iemand klaagt, anders zien. Want daar ligt dus een behoefte onder.
Ja, daar ligt... Ja. Ja.
Maar wat kan dat zijn dan, bijvoorbeeld?
Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ze hun ruimte niet durven in te nemen.
Zoals jij.
Zoals ik. Of het kan zijn dat ze eigenlijk iets willen vragen, maar dat niet durven te doen. Daar zit vaak een angst zit daaronder.
En dus in plaats van dat we het gewoon zeggen, vragen...
Leg je het bij een ander neer.
Eigenlijk dan word je boos en geïrriteerd en maak je er dus een klaagverhaal van.
Ja. Of je doet zelf niet wat je graag wil. Hè? Of je bent ergens gaan wonen, je hebt ja gezegd tegen iemand om mee te gaan... En je wil daar helemaal niet wonen. En dan ben je niet voor je eigen behoefte gaan staan. Uiteindelijk is het allemaal dat je niet voor je eigen behoefte bent gaan staan. Of voor je eigen verlangen.
Is dat dan ook waardoor je meer in verbinding met jezelf komt?
Ja, enorm.
Ja?
Want als jij kan voelen en je weet of daar of het een prettig gevoel is en een onprettig gevoel. En welk gevoel het geeft. Dan weet je ook of je behoeftes vervuld zijn of niet. Want onvervulde behoeftes geeft onprettige gevoelens. En vervulde behoeftes geeft prettige gevoelens.
Ik kan me ook zo voorstellen, als je je behoeftes niet weet, kun je ze ook niet vervullen. Maar als je dat weet, dan denk je, oh, wacht eens even.
Ja.
Toch? Ja, dan gaan we dat toch anders doen misschien.
En dan kun je ook kijken van waar kan ik de moed vandaan halen om dat wel te gaan doen.
Ja, ja. Is dat ook iets wat zijn effect zou kunnen hebben op eenzaamheid, piekeren, stress bijvoorbeeld, waarmee ik ons interview begon, om dat om te turnen?
Ja, want als jij in je klaagverhaal blijft hangen, dan blijf je dus maar dat verhaal herhalen als een soort kapotte LP-plaat. En dat kun je ook wel piekeren noemen.
Ja, ja. Zeker ja. In de coronatijd nu. Mensen
zeker in de
coronatijd. Zitten vaak veel meer in hun hoofd nu en maken zich zorgen. Heel voorstelbaar.
Ja, en het is natuurlijk de vraag, waar heb je wel invloed op? Hè, er zijn een aantal dingen waar je geen invloed op hebt, maar je hebt wel de invloed op hoe je daarmee omgaat. Mm-hmm. Als je weet wat je behoeftes zijn en wat je verlangens zijn.
Het klinkt ook, als ik het zo hoor, dat daar een heel stuk in verweven zit dat te maken heeft met waardering voor jezelf.
En zelfliefde, zelfzorg.
Ja, voel je dat zo? Ben je dat meer zelfliefde gaan voelen ook voor jezelf?
Ja. Ja, ik vind mezelf nu echt wel een leukere vrouw dan een aantal jaar geleden.
Ja,
ja echt.
En leef jij dan het leven waarin jij tot je recht komt?
Ik denk dat ik een heel stuk op weg ben. Ik ben er nog niet helemaal, want ik doe nog niet helemaal waar ik naar verlang. Het liefste zou ik fulltime mijn eigen praktijk voeren. Nou, zover is het nog niet. Het liefste zou ik ergens in de toekomst een leuke relatie hebben. Zover is het nog niet. Dat hoeft ook. Het is ook niet urgent, want ik weet nu dat ik goed voor mezelf kan zorgen en ik voel me niet eenzaam, ook al ben ik veel alleen.
Nou, hoe komt dat dan?
Als jij nu zo vraagt, denk ik, nou, ik kom eigenlijk best wel behoorlijk
toch
wel recht.
Maar ik hoor jou zeggen, toch even tussendoor, hoor. Ik heb geen relatie, maar ik ben niet eenzaam.
Nee.
Heel veel mensen zullen je misschien met verbazing naar luisteren. Je bent al een hele tijd alleen, volgens mij, toch?
Ja, eigenlijk een tijdje.
Wat maakt dan dat je niet eenzaam bent?
Ja, dat ik toch wel goed kan voelen wat ik nodig heb, denk ik. Dus goed voor mezelf kan zorgen en heel veel contacten heb. Ik heb het gevoel dat ik heel veel mensen om me heen heb die van mij houden en van wie ik houd. Dus ik voel me verbonden. En ik weet ook, en dat is iets wat ik de laatste jaren heb geleerd... Dat je niet bij elkaar hoeft te zijn om je verbonden te voelen. Dus ik weet dat mijn dochter daar in Nijmegen zit. En ik weet dat mijn familie hier in Brabant zit. En een broer dichterbij. Dus ik voel me veel meer verbonden met mezelf. En van daaruit verbonden met andere mensen. Ook al zijn ze niet lijfelijk aanwezig.
Ja. En vanuit die verbinding ook met jezelf. Leef jij ook veel meer vanuit jouw intuïtie?
Ja.
Hoe doe je dat dan? Vanuit je intuïtie leven. Hoe weet je het verschil of iets van je intuïtie is bijvoorbeeld... of dat het toch iets is vanuit je patronen, zoals je het altijd al deed?
Ja, dat is... Laatst heb ik volg het Taoïstisch pad. En mijn leraar, die Sifo, die zei toen van... voel maar in je buik. Als je jezelf de vraag stelt, wordt je buik warm of wordt je buik koud? En dat heb ik uitgeprobeerd. Toen dacht ik, god, dat werkt echt.
Oh ja?
Ja. Dus dat maakt heel erg het onderscheid van inderdaad, is dit een oude overtuiging of een oud patroon? Of komt dit vanuit mijn lichaam, vanuit mijn voelen?
Ja,
ja.
Ja, want het is misschien soms makkelijk om te zeggen, het komt van mijn intuïtie. Maar
ja, dat
kan
onderscheid,
ook je hoofd zeggen tegen
ja,
je.
Ja, precies. Daar heb ik ook enorm lang mee geworsteld. Dus tegenwoordig, ja, ik heb ook veel gemediteerd, ik mediteer veel. Hmm. En daardoor kom je ook makkelijker bij je gevoel en ook makkelijker bij... Klopt dit of klopt dit niet? Want mijn hoofd heeft mij inderdaad heel vaak op een raar pad gezet.
Ja. 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 Hey, en dan heb jij veel last gehad van schuldgevoel, schaamte, grenzen moeilijk aangeven. Onveiligheid was een thema voor jou. En je zegt het gaat beter, het gaat goed, maar het gaat met vallen en opstaan.
Ja.
Wat bedoel je hiermee?
Nou, dat ik nog wel eens... in de valkuil trap dat ik denk dat ik door mijn angst heen moet... terwijl mijn intuïtie wat anders zegt. En dat vertelde ik je daar straks. Van het voorjaar ben ik van een hoog duin afgesprongen... terwijl alles in mij zei van dat is eng, moet je niet doen. En mijn hoofd zei, joh, stel je niet aan. Doe niet zo moeilijk, je zakt een beetje weg in dat zand... en dat is helemaal prima. En toen ben ik, terwijl ik riep, ik durf niet, ben ik gesprongen... en toen heb ik een rugwervel gebroken...
Gelukkig niks aan overgehouden.
En ik zit hier helemaal prima.
Maar dat is dus dan toch nog...
Maar dat is dan toch nog dat stemmetje in je hoofd... dat zegt, hup, doorgaan, door de angst heen.
Ja. En weet je wat me nou zo opvalt, Loet, in het gesprek met jou? Dat jij dit soort dingen durft te benoemen. Je bent coach.
Ja.
En heel veel mensen gaan er dan vanuit... oh, maar coaches die zijn helemaal verlicht of zo. Of die weten het allemaal. Ik ben er inmiddels achter dat ook coaches, ook leraren... ook de meest verheven... nee, iedereen heeft zijn thema's. Maar jij benoemt het ook.
Ja, en ik, ja.
Wat maakt dat je dat gewoon zegt?
Nou, omdat dit is wie ik ben. En ik hoef daar geen doekjes om te winden. En ik ben niet heilig. Ik ben er ook niet al. Het blijft gewoon een hele weg. En ik vind die weg leuk. En ik deel die graag. En dat mag ook met mijn dieptepunten en mijn hoogtepunten.
En wat heeft die weg jou gebracht?
Nou, veel meer geluk en veel meer blijdschap. Tevredenheid. Meer innerlijke vrijheid. Ontspanning.
Mooi.
Maar vooral blijheid, denk ik ook.
Ja. Ja. Dus totaal anders dan de Loet van jaren geleden.
Ja. Ja.
Wat is het grootste verschil daarin?
Dat ik mijn eigen werk durf te volgen en mijn eigen keuzes durf te maken en op mezelf durf te vertrouwen. Ik denk dat dat nog de allerbelangrijkste is.
Op jezelf durven vertrouwen. Geluk in niemand minder dan jezelf. En sta zelf aan het roer dus. Willen meer mensen weten over Loet de Steenhuizen Pieters? Kijk dan op www.appenvloed en vloed met een T, appenvloed.nl. Dat is ook een gratis meditatie te vinden van jou, Loet. We sluiten af met een liedje van Alicia Keys. Superwoman, vanwaar deze keuze?
Nou, ik train om superwoman te worden. En, dat
mooie uitdaging?
Ja, dat is een mooie uitdaging. Ik ga elke donderdagochtend ben ik in het bos, bedoel ik qigongs. Dat zijn oosterse oefeningen, zeg maar, energieoefeningen. Om de balans in jezelf te herstellen. En wij zeggen dan grappig tegen elkaar van ja, we gaan een superwoman worden. Maar wat ik daarmee bedoel is eigenlijk dat je gewoon vitaal en krachtig oud wil worden en wijs.
Superwoman dus. Dankjewel, Loet. Wat leuk dat je luistert naar deze Yes podcast. Heeft dit gesprek je geholpen of heb je nog vragen? Laat het me dan weten. Plaats je opmerking of geef een like. En abonneer je op ons kanaal zodat je geen uitzending mist. Denk je eraan om deze podcast te delen? Want mijn doel is om zoveel mogelijk mensen hiermee te inspireren. Dankjewel en tot de volgende Yes.